Beste mensen, op deze manier ga ik proberen met u voorlopig voor de laatste keer stil te staan bij een gedeelte uit de brief aan de Hebreeën. En vandaag gaan we het hebben over hoofdstuk 10, vers 5 tot en met 18. We naderen het eind van het grote middendeel van deze brief, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 10, vers 18. Waarin het steeds gaat over dat Christus de priesters en de offers en de tabernakel van het Oude Testament overtreft. En waarin duidelijk wordt gemaakt dat hij meer er is dan dat alles. En wij naderen dus het eind van dat grote gedeelte wat erover gaat. Straks vanaf 10 vers 19 gaat de apostel over op de toepassing. De aansporing, de vermaningen, waarvan we er al een aantal tussendoor ook hebben gezien. Maar dan komt het grote slotdeel wat daarover gaat. En nu de afronding van zijn betoog, waarin hij opnieuw de vergelijking maakt tussen de oudtestamentische inzettingen en Christus als de hoge priester, maar ook als het offer van het Nieuwe Testament. En de vorige keer heb ik al gezegd, wat hij in hoofdstuk 10 doet, is dat de apostel dat contrast tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament verbindt aan bijbelteksten, aan citaten uit Psalmen en uit Jeremia. Vorige keer zijn we afgesloten met de versen 1 tot en met 4. Waarin de apostel er nog een keer op wijst dat die jaarlijkse offers onder het Oude Testament, dat die onvoldoende waren. De slotconclusie in vers 4 was: het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En daarmee bedoelt hij, zoals hij al eerder al heeft uitgelegd, dat die dieroffers en dat bloed van stieren en bokken, dat die de zonde niet definitief kunnen wegnemen en dat die het ook geen innerlijke reiniging bij de zondaar teweeg kunnen brengen. Het was een uiterlijke reiniging en het was ook een tijdelijke reiniging. En daarom komen we ook iedere keer de uitdrukking tegen, bijvoorbeeld in vers 3, dat die offers alle jaar gebracht werden. En ook in vers 1 staat dat. Ze moesten ieder jaar opnieuw gebracht worden, juist omdat ze onvolkomen waren. En nu vanaf vers 5 gaat hij de keerzijde noemen. En gaat hij wijzen op Christus als de grote hoge priester van het Nieuwe Testament, die zijn offer gebracht heeft, het offer van zijn eigen leven. En dat verbindt hij en met woorden uit Psalm 40. Laten we eerst vers 5 tot en met 10 behandelen. Dat is een stukje wat bij elkaar hoort. En ik lees nu eerst vers 5, het eerste stukje. Daarom komende in de wereld, zegt hij. Nou, het woordje daarom verwijst natuurlijk terug naar het voorgaande. Waarom? Nou, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Die oudtestamentische offers waren onvoldoende. En daarom, vers 5, zegt hij, Christus, komende in de wereld. He, dus de apostel zegt, wijst naar de komst van Christus in deze wereld. Zie je toepasselijk in deze Adventsweek. En hij legt Christus als het ware woorden in de mond die in de psalm door David zijn uitgesproken. Woorden die David heeft gezegd, geschreven en die nu Christus in de mond worden gelegd. Want de apostel wil daarmee duidelijk maken, in hem vinden deze woorden van David een diepere en ook een heerlijker vervulling. En wat zegt Christus dan, komende in de wereld? Tweede helft van vers 5. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Dat zijn dus de woorden uit Psalm 40. Als u ze naast elkaar legt, dit citaat, en zoals het in Psalm 40 staat, dan zult u ongetwijfeld de verschillen in het oog krijgen. Hier staat bijvoorbeeld, gij hebt mij het lichaam toebereid, tweede helft van vers 5. In Psalm 40 staat er dan, gij hebt mij de oren doorboord. Dat zou een schrijffout kunnen zijn in het Grieks. Het woord voor oor en het woord voor lichaam, dat lijkt heel erg op elkaar. Het zou kunnen zijn dat de Griekse vertaling, waaruit de apostel het overneemt, het vers gewoon wat vrijer heeft vertaald vanuit het Hebreeuws. Maar goed, er staat in ieder geval hier slachtoffer en offerande. En dan in het volgende vers staat er brandoffers en offer voor de zonde. Dus vier termen voor offers in het Oude Testament. En als je dat gaat bekijken, hoe die Griekse woorden in de Griekse vertaling van het Oude Testament gebruikt worden, dan zie je eigenlijk daar een complete opsomming van de hele offerdienst. Ik zal het proberen uit te leggen. Het woord slachtoffer, wat hier staat, dat wordt in de Griekse vertaling gebruikt voor één van de soorten offers die genoemd worden aan het begin van het boek Leviticus. Leviticus 3, om precies te zijn, daar gaat het namelijk over het dankoffer, of ook wel het vredeoffer. Een offer wat gebracht kon worden in het heiligdom, bij de tabernakel dus, en wat de verbondenheid uitdrukte. Want dat was een offer waar in een gedeelte verbrand werd, maar ook een groot gedeelte van het offer gegeten mocht worden. Denk bijvoorbeeld aan Elkana, die zo'n offer bracht ieder jaar in de tempel met Hanna en Peninna. Dat is het eerste soort offer wat genoemd wordt. Het tweede woord wat hier staat, offerande, dat wordt in de Griekse vertaling gebruikt voor het spijsoffer. Zoals genoemd in Leviticus 2. Dat was een offer, ja, wat je moet beschouwen als een soort gift. Het spijsoffer, daar mocht de offeraar niet van eten, maar daar mochten de priesters wel van eten. Dus dat was eigenlijk te vergelijken met een soort gift aan de kerk, zouden wij nu kunnen zeggen. Degene die hun werk deden in het heiligdom, die mochten daarvan eten. De derde soort offer, 10 vers 6, brandoffers, dat wordt uitgebreid behandeld in Leviticus 1, de brandoffers. Toewijdingsoffer, een offer wat geheel verteerd werd. En dat geheel verteerd wordt en dat drukte de toewijding uit van de offeraar aan de Heere. Er werd dus niet gegeten van dat offer, het werd geheel, ging het in vlammen op. En dat was dus de uitdrukking waarmee de offeraar wilde zeggen, zo word ik van binnen verteerd van toewijding, van ijver voor de Heere. En het vierde wat hier genoemd wordt, ook in vers 6, staat offer voor de zonde. En daarbij moet u denken aan wat in Leviticus 4 staat over, inderdaad, het zondoffer, het zondeoffer. En dat was dus, in tegenstelling tot de vorige drie soorten, echt een verzoeningsoffer. Wat gebracht moest worden, mocht worden, nadat een bepaalde openbare zonde was gepleegd. En wat diende tot verzoening. Nu is het wel zo dat in Leviticus ook nog een vijfde soort offer wordt genoemd. Dat is het schuldoffer namelijk. Maar als je dat gaat kijken van wanneer was dat schuldoffer noodzakelijk en wanneer was dat zondoffer noodzakelijk, dan wordt dat niet heel helder. Dat loopt min of meer door elkaar. Dus het zou goed kunnen dat daarom dat vijfde soort offer niet is genoemd. En dat daarom hier volstaan is met vier soorten offers. En wat wordt er over die vier soorten offers verteld, die dus eigenlijk de samenvatting vormen van de gehele gewone offerdienst? We hebben natuurlijk eerder gezien dat hij de vergelijking maakt tussen Christus en de hoge priester en dan op grote verzoendag. Dus dan heb je die ene bepaalde dag waar de vergelijking over ging. Nu wordt het dus algemener getrokken, de gehele offerdienst. En over die gehele offerdienst, hier samengevat in vier termen, wordt gezegd, die hebt gij niet gewild. En ook, ze hebben u niet behaagd. We weten natuurlijk uit andere gedeeltes van het Oude Testament dat God geen behagen schept in offers waar geen hart achter zit. Offers die uit gewoonte of uit ritueel gebracht worden. Of ook zelfs om iets af te kopen, zou je kunnen zeggen. Dat men denkt, nou, we hebben het ritueel gebracht en nu is alles achter de rug en is alles goed. Daarvan zeggen de profeten dikwijls, zo'n manier van offeren behaagt God niet. God wil een hart achter de offers zien. En dat is ook wat David hier met zoveel woorden uitdrukt in dat citaat in Psalm 40. Dat God dus geen behagen schept in de offers als zodanig, maar dat God alleen behagen schept in het hart erachter zit. De bereidwilligheid van de offeraar. En deze woorden van David, nogmaals, die worden in de mond hier van Christus gelegd, omdat wat voor David gold, voor Christus in een veel diepere zin gold. Want wat zegt Christus dan over zichzelf? Vers 5, gij hebt mij het lichaam toebereid. Op dat woord lichaam kom ik over een paar versen nog even terug, waarom dat hier staat. En daar over hem wordt gezegd in vers 7, dat hij sprak, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. En daarmee zien we dat Christus verklaart dat hij bereid is om te komen. Te komen naar deze wereld, om wat te doen? Om Gods wil te volbrengen. Dat is om de weg te gaan van kribbe en kruis, om zijn offer te brengen, het offer met zijn eigen lichaam, het offer met zijn leven. En zo zien we dus dat de boodschap hier is, wat we al eerder hebben gehoord, wat we ook in vers 4 lazen, offers uit het Oude Testament kunnen geen definitieve en innerlijke wegneming van zonden teweeg brengen. Maar Christus zegt hier dat hij komt om Gods wil te doen en daarmee wel een definitief en een innerlijke reiniging teweeg te brengen. Dan gaan we verder bij vers 8 en wat de apostel daar doet is eigenlijk zijn eigen citaat uitleggen. Lees maar mee in vers 8. Als hij tevoren gezegd had, en dan komt opnieuw een stukje citaat, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke na de wet geofferd worden, dat voegt hij er aan toe. Hij wil dus zeggen, ja, die offers die gebracht werden, het was wel volgens Gods instelling. En God had bevolen dat die offers gebracht moesten worden, en toch zegt Christus daarbij dat ze God niet hebben behaagd. Ze moesten gebracht worden volgens Gods bevel, ja, zeker, maar uiteindelijk waren ze niet voldoende en uiteindelijk waren ze niet afdoende. Dan gaat hij verder in vers 9. Toen sprak hij, dus 10 vers 8 is als hij tevoren gezegd had, de negatieve kant om zo te zeggen, datgene wat God niet behaagde, dan gaat hij verder in 10 vers 9, toen sprak hij, namelijk wat God wel behaagt, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Kort samengevat, Christus spreekt hij niet over dieroffers. Die hebben God niet behaagd, uiteindelijk niet behaagd. Het gaat hier over een hartoffer. Christus was met zijn hart bereid om de wil van zijn Vader te doen en de weg van het kruis te gaan. 10 vers 8 stond, al die offers, God heeft ze niet gewild. En in 10 vers 9 lezen we dat woord wil terug. Christus komt om Gods wil te doen. Datgene te doen wat wel Gods wil is. En dan zegt de apostel daarbij, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En daarmee bedoelt hij dus die slachtoffers en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde, die behagen God niet, die worden weggenomen, die annuleert, zo zou je het enigszins vrij ook kunnen vertalen, die worden geannuleerd. Waarom moeten die weg? Om het tweede te stellen. En dat tweede, dat is dat Christus zegt, ik kom om uw wil te doen, o God. En je zou het zelfs nog iets breder kunnen trekken, in het licht van de gehele Hebreeënbrief en van dit hoofddeel. Hij neemt het eerste weg, wat zoveel wil zeggen als hij neemt het eerste verbond weg, om het tweede, het nieuwe verbond, te stellen. 10 vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Dat woordje wil komt terug, want dat kwam voor in vers 9. Ik kom om uw wil te doen. En nu staat er in dit vers, in welke wil, dus in die wil, zijn wij geheiligd. Gods wil heeft Christus gedaan en daarmee tot zijn wil gemaakt. En in die wil van God, die de wil van Christus is geworden, daarin ligt ons heil, zouden we kunnen zeggen. Daarin zijn wij geheiligd. Het woord geheiligd kom ik straks nog even op terug. Apart gezet. Helemaal behorend bij Christus. Hoe is dat gebeurd? Door de offerande des lichaams, niet overheen lezen, des lichaams, het offer van het lichaam, want zo lazen we het in vers 5, gij hebt mij het lichaam toebereid. Christus is vlees geworden en met dat lichaam heeft hij zijn offer gebracht. Door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Hij, de grote hoge priester, die tegelijk hier het offer is. De offerande des lichaams van Jezus Christus, en dan staat er nog eenmaal veelzeggend achter, eenmaal geschied. Oh, en ook dat is weer natuurlijk de tegenstelling met het Oude Testament. De vele offers van het Oude Testament. We lazen in 10 vers 1, alle jaar dezelfde offeranden die ze alle jaar gedurig opofferen. En ook in vers 3 kwam het voor. Alle jaar geschiet wederom gedachtenis der zonde. De vele offers, en dan hier de tegenstelling onder het nieuwe verbond, het ene offer wat eenmaal geschiet is, het offer van Christus. Niet de vele dieroffers, maar het ene hartoffer. Het ene offer van de Zoon van God, die mens geworden is. En daarmee heeft de apostel vanuit Psalm 40, Oud Testamentische tekst uit Psalm 40, aangetoond, vanuit de schrift bewezen, zou je kunnen zeggen, wat hij in hoofdstuk 9 ook al gezegd had, namelijk dat Christus niet door het bloed van bokken en kalveren, hoofdstuk 9 vers 12, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan is in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dan gaan we nu naar het volgende stukje. En dat is 11 tot en met 14. Want ook daar komt weer een psalmcitaat naar voren. En ook daar is natuurlijk, gaat het weer over het contrast, het verschil tussen de oudtestamentische offers en de nieuwtestamentische offers. En daar wordt eigenlijk een nieuw aspect van benoemd, van dat contrast. En dat hoort u als ik het 11e vers voorlees. Een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Eigenlijk zijn er heel veel tegenstellingen in deze twee versen, maar het belangrijkste punt en ook het nieuwe punt, dat hebt u denk ik wel gehoord, namelijk dat de tegenstelling tussen staan en zitten. 10 vers 11 zegt nadrukkelijk dat een ieder priester stond. En zo staat het ook in de wet, Deuteronomium 18, dat priesters staande hun werk moesten doen. En de apostel gebruikt dat om te benadrukken dat staan eigenlijk ook weer een uitdrukking was van het onvolkomene van hun werk. Zij konden nooit, om zo te zeggen, eens rustig gaan zitten. Zij waren altijd bezig. En dat wordt nog eens benadrukt door de andere woorden die hij in vers 11 gebruikt. En ieder priester stond wel alle dag, moest iedere dag opnieuw. Denk ook aan dat we al eerder hadden gelezen, alle jaren, 10 vers 1 en 10 vers 3. Nu staat er alle dag. Dus dan zie je ook weer dat dit breder trekt dan alleen die grote verzoendag. Het gaat nu over de offers in het algemeen. Iegelijk priester stond wel alle dag dienende. Dezelfde slachtoffers, dus offers die steeds terugkomen, dikmaals offerende. Dat is voor de derde keer benadrukt het herhalingsaspect. En ondanks dat alles, moet hij ook zeggen wat er achter de komma staat, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Al die offers, dezelfde offers, vaak geofferd, iedere dag dienen, het was niet definitief en het was niet volkomen. Maar dan de tegenstelling, vers 12. Maar deze hoogpriester van het Nieuwe Testament, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Het woord één. En eenmaal hebben we natuurlijk al een aantal keer zien terugkomen. Ook hier wordt het genoemd. En dan vanuit de tegenstelling, die vele offers van het Oude Testament, die konden niet tot stand brengen wat deze priester met één offer voor de zonde wel tot stand kon brengen. En daarom kan van hem gezegd worden dat hij in eeuwigheid is gezeten. Priesters, Oude Testament, staande hun werk doen, deze priester mag gaan zitten. Zijn werk is een voltooid werk, een volkomen werk, en zijn offer is aanvaard. En als uitdrukking daarvan mag hij gaan zitten, en dan niet in een aartsheiligdom, maar aan de rechterhand van God. Hij heeft immers geen dieroffer gebracht, hij heeft zichzelf geofferd. En hij, over hem gaat het van wie we net lazen, dat hij zei, ik kom om uw wil te doen. Hij heeft Gods wil volkomen gedaan in het brengen van zijn offer. Hij is gezeten aan de rechterhand van God en ook uit de volgende zin merkt u dan dat eigenlijk hier woorden uit Psalm 110 terugkomen. We hebben natuurlijk in hoofdstuk 7 gezien dat Psalm 110 uitgebreid aangehaald werd. Maar dan 110 vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Tekst die eigenlijk stukje voor stukje uitgelegd en ontleed werd. En nu is het Psalm 110 vers 1. wat aan het begin van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 1 ook al aangehaald is, namelijk: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank uw voeten. Nou, die woorden komen natuurlijk letterlijk terug in vers 13. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. En dan zie je hier dat de combinatie die je in die Psalm 110 natuurlijk ook terugziet, namelijk dat de priester tegelijk de koning is. Gij zijt priester in de eeuwigheid, Psalm 110 vers 4, maar Psalm 110 vers 1, dat hier aangehaald wordt, dat is vooral zijn koninklijk aspect. Hij triomfeert over zijn vijanden. Dus beide aspecten van Psalm 110, koning en priester, die komen hier terug. Omdat hij zijn offer gebracht heeft, mag hij zitten aan de ereplaats in de hemel. En hij verwacht totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetenbank zijner voeten. En dat verwachten, dat moeten we uiteraard niet te passief opvatten. Zijn zitten is tegelijk zijn regeren. En we weten uit hoofdstuk 7 dat hij in de hemel is en dat er over hem gezegd wordt, alsof hij altijd leeft om voor hen te bidden. En in hoofdstuk 4 hebben we ook gezien dat er gezegd werd dat wij vrijmoedig mogen toegaan, omdat hij daar is om zijn gemeente te helpen. Dus zijn zitten is tegelijk zijn regeren. En dat loopt uiteindelijk op de wederkomst. En daarover wordt hier gezegd dat zijn vijanden dan gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Een beeld van volkomen onderwerping van zijn vijanden. Ik kom daar zo nog even op terug. Ik ga eerst naar vers 14, want is dan de zin met één offerande, dus net één slachtoffer in vers 12, nu één offerande heeft hij in eeuwigheid, die woorden hebben we net gelezen over Christus, in eeuwigheid is hij gezeten en nu met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Nou, vers 10 werd al gezegd in welke wil wij geheiligd zijn. Opnieuw komt nu dat woord geheiligd weer terug. En u weet het, geheiligd is apart gezet, behorend bij Christus. En hier wil het ook zoveel zeggen als gereinigd. Dus u moet hier geen tegenstelling denken tussen reiniging en heiliging. Het is volkomen verlost, volkomen geheiligd. Toegewijd, behorend bij Christus. En het is opvallend dat onze vertaling nu wel dat woord gebruikt, wat in eerdere teksten, en degenen die het een beetje gevolgd hebben, die hebben dat wel meegekregen. Ik bedoel, wat in eerdere teksten voorkwam, maar wat dan in onze vertaling anders vertaald werd. Ik bedoel het woord volmaakt. Dat laten ze hier wel staan, de Statenvertalers. En meestal vertaalden ze dat met geheiligd, maar ja, er staat natuurlijk al een keer geheiligd in de tekst, degene die geheiligd worden. Dus ik denk dat dat de reden is dat ze hier dat woord wel volmaakt hebben moeten laten staan, anders heb je twee keer hetzelfde. Dat hij in eeuwigheid geheiligd heeft, degene die geheiligd worden, dat zou een vreemde vertaling worden. Maar zoals eerder gezegd, eigenlijk kwam het al eerder in de brief ook voor, geheiligd. Herstel, volmaakt, dat wil zeggen geperfectioneerd, zou je ook kunnen zeggen. Als uitdrukking van het volkomen werk van Christus. Het wil natuurlijk niet zeggen dat degenen die in hem geloven hier perfecte, volmaakte mensen zijn. Het wil wel zeggen dat zijn werk volkomen is. En dat zij uiteindelijk ook in die volkomenheid uiteindelijk delen. En u moet dat woord volmaakt hier ook zien in tegenstelling met vers 1. Want, wat werd er toen gezegd? Dat de wet met dezelfde offeranden, tweede helft van vers 1, die zij, de priesters, alle jaar gedurig opofferen, nimmer meer kan heiligen degene die daartoe gaan. En dat woord heiligen, dat is dus dat woord waar eigenlijk staat perfectioneren of volmaakt maken. De wet kon dat niet, is dus de tegenstelling. Dat staat in vers 1. En hier vers 14, Christus heeft dat met zijn offeranden wel gedaan. En opnieuw ziet u daarin het contrast. En ook datgene waarin Christus het Oude Testament overtreft. Dat was dus het tweede stukje, vers 11 tot en met 14. Waarin dat nieuwe aspect genoemd werd dat Christus mag zitten tegenover de staande priesters onder het Oude Testament. En het citaat uit Psalm 110. En dan komen we nu bij het laatste stukje, 10 vers 15 tot en met 18, waarin de tegenstelling verbonden wordt aan een citaat uit Jeremia, wat we ook al eerder hadden gezien, namelijk in Hebreeën 8. Want in Hebreeën 8, dat was het hoofdstuk wat ging over het nieuwe verbond, en waarin de apostel toen al een heel lang citaat uit Jeremia aanhaalde, wat ging over dat nieuwe verbond. En opnieuw komen daar woorden uit dat citaat terug, iets minder uitgebreid, om duidelijk te maken wat dan die heerlijkheid is van dat nieuwe verbond en van het grote offer van Christus. 10 vers 15. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Net in Psalm 40 was Christus aan het woord. Dat stond in vers 5. De psalm van David werd Christus in de mond gelegd. Toen zei Christus iets. En nu wordt gezegd, de Heilige Geest getuigt het ons ook. En daarmee bedoelt de apostel natuurlijk de Heilige Geest die in de Heilige Schrift van het Oude Testament aan het woord was. Die getuigt het, die verklaart het plechtig, zou je kunnen zeggen, door middel van wat Jeremia al gezegd had. 10 vers 16. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, wat ik zojuist genoemd heb, in Jeremia 31, en wat aangehaald werd in Hebreeën 8, het gaat over het nieuwe verbond, na die dagen, dat wil zeggen, bij de komst van Christus, de dagen van het Nieuwe Testament, de volheid des tijds, werd het elders genoemd. En wat is dan, wat houdt dan die nieuwe tijd in, wat houdt dat nieuwe verbond in, wat is de belofte van het nieuwe verbond? Nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, nu komt de belofte, ik zal mijn wetten geven in hun harten, en ik zal die inschrijven in hun verstanden, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer bedenken. Twee grote beloften, die dus in hoofdstuk 8 al eerder genoemd zijn. Het geven van de wet in het hart, wat natuurlijk in contrast staat met die uiterlijke eredienst onder het Oude Testament, nu wetten die in het hart worden gegeven, inschrijven in hun verstanden. De wetten niet meer geschreven op stenen tafelen, maar door God zelf ingeschreven in hun verstand. Opnieuw het innerlijke aspect, hè, dus de belofte van de innerlijke vernieuwing, de nieuwe wil die God zelf in het hart bewerkt. Je zou kunnen zeggen, dit gaat over de heiliging. God die de heiliging van de gelovigen bewerkt, het nieuwe leven, de nieuwe levenswandel. Dat is de eerste grote belofte. En de tweede, en in dit verband moet daar alle nadruk op liggen, daar loopt het dan ook op uit. Vers 17, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Dus de belofte hiervoor ging over de innerlijke vernieuwing. En wat hier gezegd wordt, is zou je kunnen zeggen, het definitieve karakter van de vernieuwing, van het wegnemen van de zonde. De zonden en de ongerechtigheden, God gedenkt ze niet meer. En dat heeft natuurlijk vooral betrekking op de rechtvaardiging. De zonde, die wordt vergeven. De zonde wordt helemaal weggenomen. God weet er niet meer van. En dat alles vanwege dat volkomen offer, dat volkomen eenmalige offer van de grote hoge priester. Denk ook nog eventjes aan het contrast met vers 3 uit dit hoofdstuk, waar gezegd werd, nu geschiet in dezelfde, in die offers, alle jaar weder gedachtenis der zonde. Dat woord gedachtenis, hè, waar dus de apostel benadrukt, juist het feit dat die offers ieder jaar opnieuw gebracht moeten worden, legt er de nadruk op dat de zonde niet definitief is weggenomen. Iedere keer is er nieuwe zonde die opnieuw verzoend moet worden, waar opnieuw dat ritueel voor moet plaatsvinden. Ieder jaar weder gedachtenis. En dan nu vers 17, hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Het is er niet meer. God denkt er niet meer aan. En dan tenslotte in vers 18, in andere woorden, maar over dezelfde zaken, waar nu vergeving derzelfde is, dus net ging het over niet meer gedenken, hier wordt het woord vergeving genoemd. We hebben eerder het woord volmaakt. Hij heeft volmaakt. Vers 14 stond dat. En vers 10 geheiligd. Nu wordt het woord vergeving gebruikt. Alles, allemaal verschillende aanduidingen voor het werk van Christus. Op grond van zijn volkomen offer. Waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. En zo besluit hij dus het betoog in dit tweede grote hoofddeel, hoofdstuk 5 tot en met 10. En voor die eerste lezers, de Hebreeën, natuurlijk een heel duidelijke boodschap. De Hebreeën die neiging hadden om terug te vallen in die oud-testamentische eredienst en daarmee het werk van Christus te verloochenen. Dat de apostel hier zegt, ik heb net aangetoond, er is vergeving in het ene offer van Christus. Dan is er geen offerande meer voor de zonde. Dan moeten er nu niet meer offers worden gebracht zoals dat vroeger worden gebracht. Met andere woorden, Hebreeën, jullie moeten niet terug willen naar die oud-testamentische offerdienst. Want de vergeving is een feit op grond van dat eenmalige offer van de grote hoge priester dat hij gebracht heeft in eigen persoon. En daarmee sluit hij zijn betoog af en dan gaat hij, zoals gezegd, vanaf vers 19, en dat hopen we dan in een ander seizoen met elkaar te kunnen behandelen, gaat hij over naar de toepassing, de gevolgtrekkingen uit dit alles. Waar we dus later uitgebreid naar hopen te kijken. Voor nu wil ik het hierbij laten en aansluiten bij wat hij in vers 18 gezegd heeft. Als er vergeving is, dan is er geen offer meer nodig. De Hebreeën die de neiging hadden om terug te verlangen naar en terug te vallen in de oud-testamentische offerdienst, maar zij moesten vertrouwen op het werk van Christus alleen. Ik denk niet dat wij nu de neiging hebben om terug te vallen op oud-testamentische offerdienst. Aan de andere kant, zit het in ons bloed, zou je kunnen zeggen, om bij het volkomen werk van Christus onze eigen offers te willen voegen. Maar, leren we zo duidelijk in de Catechismus zondag 11, Christus is een volkomen zaligmaker en daar mag dus geen enkele verdienste bij van de kant van de mens. Hij is de grote hoge priester en dat betekent dat wij hem helemaal het werk moeten laten doen. Het enige wat wij moeten is ons eigen tekort erkennen, ons eigen faillissement onderschrijven. en dan te ervaren dat hij als de grote hoge priester voor een volkomen verzoening heeft gezorgd. Ik eindig met een bekende uitspraak van de bekende predikant 19e eeuw, Kolbrugge. Die heeft gezegd: God was met zijn lam tevreden. Bent u ook met dat lam tevreden? Daarmee wil ik het afsluiten en hopen elkaar in een volgend seizoen hopelijk weer te ontmoeten om het laatste gedeelte van de brief met elkaar te bespreken.